Het thema van mijn boodschap is, het is erop of eronder. En ik wil graag met jullie Psalm 95 lezen. Psalm 95. En ik lees hem vanuit de herziene Statenvertaling. Kom, laten we vrolijk zingen voor de Heer. Laten we juichen voor de rots van ons heil. Laten wij zijn aangezicht tegemoet gaan met een loflied. Laten wij voor hem juichen met psalmen. Want de Heer is een groot God, ja, een groot koning boven alle goden. In zijn hand zijn de diepste plaatsen van de aarde en de toppen van de bergen. Ook zij zijn van hem. Van hem is ook de zee, want hij heeft haar gemaakt. Zijn handen hebben de droge gevormd. Kom, laten wij ons neerbuigen en neerbukken. Laten wij knielen voor de Heere die ons gemaakt heeft. Want Hij is onze God en wij zijn het volk van zijn weide en de schapen van zijn hand. Heden, indien u zijn stem hoort, verhard uw hart niet zoals te Meriba, zoals in de dagen van Massa in de woestijn. Daar stelde uw vaderen mij op de proef. Daar beproefden ze mij, hoewel ze mijn werken zagen. 40 jaar... heb ik gewoogd van dit geslacht en heb ik gezegd, zij zijn een volk met een dwalend hart en zij kennen mijn wegen niet. Daarom heb ik in mijn toorn gezworen, mijn rust zullen ze nooit binnengaan. Wat een gekke psalm, hè? Hij begint zo leuk en dan eindigt hij zo. Illustreert al een klein beetje het erop of eronder. Eigenlijk roept de psalmist hierop, eer God, maar niet alleen met je woorden. Ik wil met jullie nog een ander schriftgedeelte opzoeken. En dat staat in Hebreeën hoofdstuk 3. Hebreeën hoofdstuk 3 vanaf vers 7. Daarom, zoals de Heilige Geest zegt, heden, indien u zijn stem hoort, verhard dan uw hart niet, zoals bij de verbittering op de dag van de verzoeking in de woestijn. Dit schriftgedeelte verwijst naar wat in die psalm staat en verwijst naar het verhaal wat je kunt lezen in Exodus. Daar hebben uw vaderen mij verzocht, ze hebben mij op de proef gesteld en mijn werken gezien 40 jaar lang. Daarom ben ik toornig geworden op dat geslacht en heb gesproken. Altijd dwalen zij met hun hart. Ze hebben mijn wegen niet gekend. Daarom heb ik in mijn toorn gezworen, mijn rust zullen zij niet binnengaan. Zie erop toe, broeders, dat er nooit in iemand van u een verdorven hart zal zijn, vol ongeloof, om daardoor afvallig te worden van de levende God. Maar vermaan elkaar elke dag, zolang men van den heden kan spreken, opdat niemand van u verhard zal worden door de verleiding van de zonde. Want wij hebben deel aan Christus gekregen, als wij tenminste het beginsel van de vaste grond van het geloof tot het einde toe onwrikbaar vasthouden. Terwijl er wordt gezegd, heden, als u zijn stem hoort, verhard dan uw hart niet zoals in de verbittering. De schrijver van Hebreeën richt zich hier tot Joodse gelovigen die Christus hebben leren kennen als hun Messias, maar die teleurgesteld zijn geraakt, die de druk niet aankunnen. Hun Joodse familie heeft hen onder druk gezet en gezegd, keer toch terug naar het geloof waarmee je bent opgegroeid en verloochen Jezus. En in die tweespalt zijn er gelovigen en die zijn een beetje de weg kwijtgeraakt. En de schrijver van de Hebreeën zegt, bijt je vast in Jezus. Zoals de psalmist zei, eer God, maar niet alleen met woorden. Zo zegt de Hebreeën schrijver, verhard je hart niet, maar volhard. Ieder van ons heeft een keuze in ons leven. Verharden wij door de omstandigheden? Of kiezen we ervoor om te volharden. Vorige week sprak Jeremy over het vuur dat in je binnenste brandt, maar het kan ook steeds minder worden, het kan kwijnen. En God zal het nooit doven, maar het is de bedoeling dat we het vuur steeds weer in onszelf, maar ook in elkaar aanwakkeren. Het vuur van de Heilige Geest. Wat gaat er in je hart om? Dat is belangrijker dan wat we aan de buitenkant laten zien. Wat is jouw passie? Wat drijft jou? Wat houdt jou 's nachts wakker? Wat is het eerste waar je aan denkt als je opstaat? Wat motiveert jou om belangrijke keuzes in je leven te maken? Of het is de keuze van een opleiding, de keuze van een baan, de keuze van een partner. Wat is jouw drijfveer? En wat is jouw passie? In de Hebreeënbrief staat: zij zullen mijn rust niet ingaan. En God belooft ons een rust. Dat lezen we ook in hoofdstuk 4 van Hebreeën, vanaf vers 11. Laten wij ons dan beijveren om die rust binnen te gaan, opdat niemand door het volgen van dit voorbeeld van ongehoorzaamheid ten val zal komen. Want het woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard. En het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewricht en de merg. En het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart. Er is geen schepsel onzichtbaar voor hem, maar alles ligt naakt en ontbloot voor de ogen van hem aan wie wij rekenschap hebben af te leggen. Millennia voordat wetgevers zich druk maakten over privacy, was er al een God die van verre onze gedachten kent, die precies weet wat er in ons omgaat. En of we nou mooi bidden of niet mooi bidden, hij weet wat er in ons hart leeft. Er is een Duitse songwriter, die maakt prachtige aanbiddingsmuziek, en hij schreef een keer een liedje waarin hij zegt: ich habe einfach kein Lust zum Beten, können wir nicht einfach reden? Ik heb geen zin om te bidden, kunnen we niet gewoon praten, Heer? En dat raakt de kern van gebed. Misschien weet je precies hoe je moet bidden, omdat je het zo geleerd hebt in de kerk. Maar kun je ook echt vanuit je hart praten met God? Die rust binnengaan, dat is de belofte die God ons geeft. En Augustinus, een bekende kerkvader, hij zei: mijn hart is onrustig tot het rust vindt in u. Augustinus was een man die in zijn jonge jaren dacht dat de liefde van vrouwen zijn hart kon vullen. En later heeft hij zich zo radicaal bekeerd dat hij een klein beetje is doorgeslagen door te zeggen: iedereen die Jezus volgt, die moet maar liever helemaal niet trouwen. Seksualiteit, dat is niet voor gelovigen. Daarin is hij een beetje doorgeschoten, maar ik zou toch willen zeggen dat Augustinus één ding wel heel goed begrepen heeft. Dat er is niets in deze wereld dat die leegte in jouw hart of mijn hart kan vullen dan Jezus alleen. Leland, een bekende band, schreef een lied en daar stond het zo mooi in die tekst: there is a hole in my heart, and it's so big that only God can fill it. God is de enige die groot genoeg is om het gat in jou en mijn hart te vullen. Wie van jullie kent C.S. Lewis? Wel eens gehoord van het boek Narnia? C.S. Lewis was een theoloog en hij heeft ook een geweldige boekenserie geschreven voor kinderen. En het is ook verfilmd, diverse keren, ook door Disney. Narnia. Het lijkt een beetje op Lord of the Rings, maar het is een verhaal wat verteld wordt om de wat ingewikkeldere dingen die in de Bijbel staan begrijpelijk te maken. En hij schreef die verhalen voor een klein nichtje, die hem altijd lastige vragen stelde. En als theoloog had hij de neiging om veel te moeilijke antwoorden te geven. En toen dacht hij: wat deed Jezus eigenlijk altijd? Jezus vertelde gelijkenissen. Jezus vergeleek het koninkrijk met andere dingen. Dat kan ik misschien ook eens proberen. En zo is een boekenserie ontstaan. C.S. Lewis heeft ook heel bewust de tijd van de Tweede Wereldoorlog meegemaakt. En zoals veel christenen in die dagen heeft hij geworsteld. Heer, hoe kan het? De hele wereld ligt in puin. En slechte mensen hebben het voor het zeggen gekregen. Waar bent u in dit alles? En zoals we nu in deze coronacrisis ook met onbeantwoorde vragen zitten, mogen we een voorbeeld nemen aan mensen die in dit soort crisistijden in het verleden hun weg met Jezus gevonden hebben. Moet je horen wat Lewis schrijft in The Problem of Pain. Hij schrijft hier, it is safe to tell the pure in heart that they shall see God, for only the pure in heart want to. Je kunt wel veilig stellen dat alleen de reinen van hart God zullen zien. Want alleen de reinen van hart hebben het verlangen om God te willen zien. Ergens anders vergelijkt hij het met een ruimtetelescoop. Hoe helder zien wij de hemellichamen in de verte als de lens van je telescoop besmeurd is geraakt met vuil of stof? Het belemmert je zicht. We hebben vanochtend liederen gezongen die gingen over de heerlijkheid in de hemel. En misschien zeg je, ik kan me er zo weinig bij voorstellen. Misschien mogen we onszelf daarmee uitdagen en zeggen, wordt het niet eens tijd dat ik mijn ruimtetelescoop eens goed ga poetsen? Dat ik mijn blik verscherp op de dingen die God belooft. Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord, dat heeft God voor ons bereid. En als we zo kijken naar de eeuwigheid, dan gaan we ook heel anders kijken naar dit tijdelijke leven. In dit tijdelijke leven worden we op allerlei manieren op de proef gesteld. Ons levenspad ligt vol met struikelblokken. En onze menselijke natuur, die moeten we niet zijn gang laten gaan. We hebben de leiding van God nodig in ons leven, amen. Als je wilt, dan zul je vanuit die kennis van Hem niet vast blijven zitten als je in zonde verstrikt raakt of in dode werken. Als je de Heer persoonlijk leert kennen, dan kunnen we zeggen, zoals dat lied zei, I am free at last. I'm free to dance. Want Hem te kennen, te weten hoe groot en machtig Hij is, geeft zoveel vertrouwen, zoveel geloof in je hart. Dan zeg je niet meer, Heer, hoe moet dat nou, ik kan het niet. Maar dan zul je zeggen, Heer, ik ben benieuwd wat U hier doorheen gaat doen. En Johannes, hoofdstuk 1. Lees ik vanaf vers 6. Als wij zeggen dat wij gemeenschap met Hem hebben en wij toch in de duisternis wandelen, liegen wij en doen de waarheid niet. Maar als wij in het licht wandelen zoals Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar en het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. Als we zeggen dat we geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en is de waarheid niet in ons. Als we onze zonde belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig om onze zonde te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Dit is de essentie. Als je zonde niet haat, maar koestert in je leven, je hebt een kamertje in je huis waar je die zonde zijn gang laat gaan, dan kun je je afvragen, ben je wel werkelijk volledig aan God toegewijd? Heb je ooit echt alle kamers van je huis aan Hem gegeven? Ben je echt op weg naar een totale transformatie van je wezen. Dat wil zeggen, als Jezus Heer is van jouw leven, dan word jij een nieuwe schepping. Dan word je vernieuwd door de hervorming van je denken. Een proces wat je hele leven duurt. Een ware gelovige. Iemand die werkelijk Jezus gezien heeft met zijn hart. En zijn woord heeft binnen laten dringen tot het diepst van zijn ziel. Kan nooit meer zomaar zondigen zonder dat hij daar zich ziek van voelt. Zonder dat hij daar wroeging van heeft. Omdat je direct beseft, zoals David zei, Heere, tegen u alleen heb ik gezondigd. Je merkt onmiddellijk dat er iets tussen jou en God in komt te staan. En je wordt raadloos. Zelfs Jezus kon het niet verdragen toen hij aan het kruis hing en tot zonde was gemaakt. Er was scheiding tussen hem en de Vader. En hij zei, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Hij was radeloos. Ken je dat gevoel? En dat is het teken. Dat je een vertrouwde omgang met God hebt en dus iets mist op het moment dat daar iets tussen komt. En dat is een goed teken. Dat is ook het moment dat je kunt zeggen, Heer, dank u dat u in uw woord zegt, in die wij onze zonden belijden. Hij is getrouw en rechtvaardig om onze zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Dat zijn twee dingen, hè? Vergeving van zonde, dat is dat de schuld wordt weggedaan. En dat je een nieuwe gerechtigheid krijgt. Dat betekent dat je geweten gezuiverd wordt en dat er niets meer is dat jou aanklaagt. Wat dan ook heel belangrijk is, is dat je leert om die vergeving van Jezus te aanvaarden. En misschien betekent dat dat je ook jezelf moet vergeven. Hoeveel mensen zijn al 10, 20 jaar geleden vergeven voor iets verschrikkelijks dat ze gedaan hebben? Ze hebben het al 100.000 keer beleden aan God en nog steeds gaan ze gebukt onder schuld. Dat is niet wat God wil. Als jij je zonde hebt beleden, hier staat het in zijn woord, dan ben je vrij. Dan is de schuld vereffend. Jezus zei aan het kruis, het is volbracht. Amen. Ik wil met jullie opzoeken, Lucas hoofdstuk 18. Lucas hoofdstuk 18, vers 18. Het verhaal van een rijke jongeman die Jezus opzoekt. En de leidinggevende vroeg hem en zei, goede meester, wat moet ik doen om het eeuwig leven te beërven? En Jezus zei tegen hem, waarom noemt u mij goed? Niemand is goed behalve één, namelijk God. U kent de geboden. U zult geen overspel plegen, u zult niet doden, u zult niet stelen, u zult niet vals getuigenis afleggen, eer uw vader en uw moeder. De jongeman zei, al deze dingen heb ik in acht genomen vanaf mijn jeugd. Maar toen Jezus dit hoorde, zei hij tegen hem, nog één ding ontbreekt u. Verkoop al wat u hebt en deel het uit onder de armen en u zult een schat hebben in de hemel en kom dan en volg mij. Maar toen hij dit hoorde, werd hij diep bedroefd, want hij was erg rijk. Toen Jezus zag dat hij diep bedroefd was geworden, zei hij, hoe moeilijk kunnen zij die rijkdommen hebben het koninkrijk van God binnengaan? Want het is gemakkelijker dat een kameel gaat door het oog van een naald, dan dat een rijk het koninkrijk van God binnengaat. Zij die dit hoorden, zeiden, wie kan dan zalig worden? Jezus echter zei, de dingen die onmogelijk zijn bij mensen, zijn mogelijk bij God. Petrus zei, zie, wij hebben alles verlaten en zijn u gevolgd. Jezus zei tegen hen, ik zeg u dat er niemand is die huis of ouders of broers of vrouw of kinderen verlatend heeft, om het koninkrijk van God te dienen, die niet het veelvoudige zal terug ontvangen in deze tijd en in de wereld die komt het eeuwige leven. En zitten hier mensen die, omdat ze Jezus volgen, door anderen in hun familie of vrienden of kennissenkring zijn uitgebannen. Er zitten hier mensen die hebben hun geloof en hun belijdenis verteld en het is niet ontvangen door anderen. Vriendschap kun je niet kopen. Geborgenheid en familie kun je niet kopen. En al het geld van deze wereld zal je nooit vervullen of gelukkig maken. Was het verkeerd dat die jonge man zoveel geld had? Helemaal niet. Als God ons veel toevertrouwt, dan geeft hij ons ook veel verantwoordelijkheid. Jezus sprak deze jonge man aan op zijn hart. Het hart dat in dit geval zekerheid in dat geld zocht. Troost. Het is niet genoeg om alleen maar te leven zoals God in zijn wet omschrijft. Dat je nooit liegt, dat je geen overspel pleegt, dat je geen moord pleegt. Iedere ongelovige snapt dat ook nog wel. Ik denk dat als we het over de 10 geboden hebben, dat de meeste van die geboden, vooral de laatste 5, daar is iedereen het over eens. Je mag niet stelen. Je moet niet jaloers en afgunstig zijn op wat een ander heeft. Gun die ander ook wat. Maar het hart zit hem in die eerste van de 10 geboden. Er is maar 1 God. Jezus zegt op andere plaatsen, je kunt niet de mammon, dat is de God van het geld, dienen en onze God en Vader. Je zult de ene minachten en de ander lief hebben. Je kunt niet beide lief hebben. Je kunt niet beide dienen. Je kunt niet aan beide loyaal zijn. Het verhaal van de rijke jonge man eindigt met een open einde. We weten niet wat hij besloten heeft. Misschien mogen we blij zijn dat we kunnen lezen dat hij bedroefd was toen hij wegging. Jezus' woorden hadden hem geraakt. Dat is beter dan dat hij zijn schouders had opgehaald en totaal onverschillig weer heen was gegaan. Misschien heb jij ook geprobeerd iemand iets te vertellen namens Jezus en het heeft die persoon verdrietig gemaakt. Het heeft die persoon ontstemd, misschien wel boos gemaakt. Mag ik je troosten met deze gedachte? Alles beter dan een onverschillig hart. Jezus' woorden zijn bijna nooit comfortabel. Daarom ook lazen we net in Hebreeën dat het woord van God, het is als een tweesnijdend scherp zwaard. De waarheid is niet gemakkelijk. Hij is wel eenvoudig. Die rijke jonge man was ongetwijfeld een hele vrome Jood en hij zal ook in de schrift voorbeelden hebben gevonden. En misschien is hij met dat bedroefde hart heen gegaan en is hij de schrift gaan onderzoeken. En dan hoop ik dat hij gekeken heeft naar het verhaal van Biliam, een profeet die drommels goed wist dat Israël een gezegend volk van God was. Maar wat wilde hij graag die geldbeloning van de koning van Moab aanvaarden. En hij wilde en hij probeerde Gods volk te vervloeken en dat lukte maar niet. Maar omdat hij het toch geprobeerd heeft, is hij gedood. En wat denken we van de profeet Elia? Hij had een knecht, Gehazi. En toen een hoofdman uit Syrië kwam met melaatsheid, wilde Elia niet eens naar buiten komen. Nee, hij stuurde Gehazi erop uit en zegt, zeg maar tegen die Syriër dat hij zich 7 keer moet onderdompelen in de Jordaan. En dan zal hij genezen van zijn melaatsheid. En die Syriër die had allerlei geschenken voor de profeet meegenomen. Mooie kleden, waardevolle spullen. En Gehazi zag die dingen. En Elia, die interesseerde het niet wat voor beloningen klaar lagen. Hij wilde alleen maar God de eer geven. Maar Gehazi dacht er anders over. En toen de Syriër terugkwam van het badderen in de Jordaan, wilde hij die geschenken aan de profeet geven. En de profeet weigerde. Maar Gehazi ging achter naar Aman de Syriër aan. Hij haalde hem in en zei, ja, de profeet Elia die zei wel dat hij geen geschenken wilde aanvaarden, maar er zijn wat gasten gekomen en die kunnen eigenlijk wel wat kleding gebruiken. En hij nam een hele stapel mooie kleden mee en verstopte ze onder zijn bed en ging weer terug naar zijn baas Elia. En Elia, ja natuurlijk zag Elia van verre al wat er aan de hand was, daar ben je dan ook een profeet voor. En raad eens wat er gebeurde. Gehazi werd met melaatsheid geslagen. Datgene waarna Aman van genas, kwam nu op Gehazi terecht. Omdat Gehazi liever de beloning had dan de eer aan God gaf. En zelfs onder de volgelingen van Jezus was er iemand, Judas Iscariot, die tot op zekere hoogte Jezus graag mocht. Maar had hij hem zo intens lief? Hij beheerde de kas en af en toe graaide hij daar geld uit. En uiteindelijk heeft hij Jezus verloochend voor een handjevol zilverstukken. Zijn ware liefde was het geld. En hij pleegde zelfmoord. En in Handelingen lezen we het verhaal van Ananias en Safira. Die deden alsof ze al hun bezittingen weggaven, de opbrengst van hun land wilden geven aan de gemeente, maar ze hielden een belangrijk stukje achter. Hadden ze dat nou maar gewoon eerlijk verteld. Maar dat deden ze niet. En de geest van God sloeg hen neer. Ik hoop dat die rijke jonge man van het voorbeeld van Biliam en Gehazi en de woorden die Jezus zo droevig maakt in zijn hart zich bekeerd heeft en gezegd heeft, ik wil niet vastzitten aan de dingen van deze wereld. Alles wat wij hier op aarde mogen ontvangen, is niet van ons, het is uiteindelijk van Hem. Als wij zingen, Jezus, U bent onze Heer, dan zeggen we daarmee, Jezus, U bent onze eigenaar. Ons leven is van U, ons lichaam is van U, onze tijd is van U. Eén Petrus, hoofdstuk 4. Eén Petrus, hoofdstuk 4, vanaf vers 1. Welnu, omdat Christus voor ons in het vlees geleden heeft, moet ook u zich wapenen met dezelfde gedachte. Wie in het vlees geleden heeft, is opgehouden met het dienen van de zonde. Om nu in die tijd die ons nog overblijft in het vlees, niet meer naar de begeerte van mensen, maar naar de wil van God te leven. Want wij hebben de voorgaande tijd van ons leven lang genoeg de wil van de heidenen gedaan en gewandeld in uitingen van losbandigheid, begeerte, dronkenschap, zwelgpartijen, drinkgelagen en allerlei walgelijke afgoderij. Daarbij bevreemdt het hun dat u niet meeloopt in dezelfde uitbarsting van losbandigheid. En zij belasteren u. Maar zij zullen rekenschap moeten afleggen aan hem die gereed staat om de levenden en de doden te oordelen. Want daartoe is aan de doden het evangelie verkondigd, opdat zij wel geoordeeld werden naar de mens in het vlees, maar ook zouden leven naar God in de geest. En het einde van alle dingen is nabij. Wees daarom bezonnen en nuchter in uw gebeden. Maar heb voor alles vurige liefde voor elkaar, want de liefde zal een menigte van zonde bedekken. Wees gastvrij voor elkaar. Zonder morren, laat ieder de ander dienen met de genadegaven zoals hij die ontvangen heeft als goede beheerders van de veelsoortige genade van God. Als iemand spreekt, dan als iemand die de woorden van God spreekt. En als iemand dient, dan als iemand die dient uit de kracht die God hem schenkt. Zodat God in alles verheerlijkt wordt door Jezus Christus. Hem komt de heerlijkheid en de kracht toe tot in alle eeuwigheid. Belangrijke vraag. eert mijn leven God? Ik weet nog goed dat Jean-Jean Pasterkamp een keer voorging in een dienst en zei, al zouden de liederen vals klinken, al zou de prediking afketsen, al zou niemand in deze dienst genezen worden, maar wij hebben met een oprecht hart God de eer gegeven, dan is deze tijd geweldig besteed. Dat is aanbidding. Je hoeft niet muzikaal te zijn om God te aanbidden. Aanbidding tot God is het verlangen om Hem te behagen. Om Hem dat te geven van jezelf, het beste deel. Tja, dat valt niet mee, hè? We zitten 1,5 meter uit elkaar. We vieren het avondmaal niet gezellig in een kring. We kunnen niet hardop zingen. We lopen allemaal met zo'n maskertje op. Kerken worden heel goed in de gaten gehouden en ingeperkt door COVID-maatregelen. Ze hebben het op ons gemunt, of? Ik denk niet dat het zozeer alleen maar met de kerk te maken heeft, maar de overheid sluit musea, theaters, scholen, horeca, netsfokkerijen, stadions, slachthuizen. Alles waar ze een risico zien, proberen ze het in te perken. Ik denk dat we moeten uitkijken om te snel in een slachtofferrol te springen en te zeggen, ze hebben het op de kerk gemunt. Ik denk meer dat we in plaats van als een slachtoffer te reageren in deze crisis, kunnen reageren met te zeggen, overheid, hoe kunnen we voor jullie bidden? Overheid, hoe kunnen we jullie helpen? Overheid, hoe kunnen wij iets doen aan het probleem van eenzaamheid in deze maatschappij, nu mensen in quarantaine zitten? Als we zo onszelf profileren, dan proeven mensen dat onze God een levende God is. En dat kerkdiensten niet een speeltje zijn wat we nodig hebben om onszelf iedere keer op te peppen. Maar de tijd kan komen. En komt in sommige landen. Dat elke vorm van samenkomst waar Jezus en zijn woord centraal staan, verboden wordt. Die tijd kan komen. Dat weten we niet. Elke generatie gelovigen zou zich daarmee bezig moeten houden en zeggen, hoe zal ik daarop reageren als dat gebeurt? We leven in een wereld die ligt onder de duisternis. We lezen in de Bijbel dat de overste van deze wereld is Satan, de duivel. Het koninkrijk van Jezus is wel doorgebroken en het woont in jou en mij. Maar pas als Jezus terugkomt en regeert vanuit Jeruzalem, zullen we kunnen zeggen dat deze wereld niet meer onder de duisternis is, maar onder het licht van Jezus. En stel dat ook wij dat zouden meemaken, dat de kerk echt gesloten wordt. Dan kunnen we elkaar ontmoeten in onze huizen en daar het woord lezen en het brood breken, mensen dopen. In je badkuip. Denk je er wel eens over na, over die mogelijkheid? Als je de Bijbel leest, denk je dan ook wel eens over na dat het misschien wel eens kan zijn dat je over een paar jaar zelf degene bent die onderwijs geeft uit zijn woord aan anderen? Ik sta hier nu en hou een preek. Maar misschien ben jij over 3 of 4 jaar wel degene die thuis een huisgroep leidt. En ik zeg je, als jij het woord verslindt, als je veel het woord leest, als het rijkelijk in je woont, dan zal het uit je vloeien. En daar hoef je niet slim en wijs voor te zijn of theologie voor gestudeerd te hebben. Geloof wat er staat en verkondig het. En het woord zal zijn uitwerking nooit missen. Jullie zijn allemaal geroepen om het woord van God te verspreiden. De kerk wordt al eeuwen vervolgd. We zijn een aanstoot voor de wereld. We hebben Joodse wortels. We hebben een exclusief evangelie tegenover al die andere religies. We hebben uitgesproken standpunten over wat een gezin is. Een huwelijk. We hebben ook een uitgesproken mening over zwangerschap en de heiligheid van het leven. Een heilige levenswandel wordt in deze wereld vaak afgeschilderd als iets verwerpelijks, iets ouderwets, iets extreems. En dit is wat de Bijbel bedoelt met de schande van het kruis. Jezus heeft de schande niet geacht, maar heeft het kruis op zich genomen omdat hij de vreugde voor zich lag. Onze bekering, ons afsterven aan onszelf, is niet alleen maar naar het kruis toe, dat is maar het begin. Het ware leven is het leven voorbij het kruis. Als wij onszelf hebben afgelegd, dan begint het leven pas met Jezus. In de jaren 70 waren er zendelingen die het op hun hart kregen, een aantal jonge gezinnen waren ze, Amerikanen, om het evangelie te gaan vertellen aan een onbereikte stam van Indianen in het land Ecuador, de Auca-Indianen. Deze mensen leefden zo extreem geïsoleerd, die hadden nog nooit andere mensen van buitenaf ontmoet. Die mensen leefden compleet geïsoleerd. En ze vlogen met een vliegtuigje een paar keer over hun gebied en probeerden te zwaaien en probeerden kenbaar te maken van, we willen jullie leren kennen. Maar die Indianen, die hadden een heel negatief beeld van deze vreemde indringers met hun blanke huid. Ze dachten dat het kannibalen waren. Ze waren bang. En uiteindelijk, na lang bidden en wikken en wegen, besloten de mannen van deze zendelingen met het vliegtuig te landen op het strandje in het grondgebied van deze Auca's. De vrouwen bleven achter bij de kinderen en hielden de radio in de gaten. En er gingen dagen voorbij en ze hoorden niets. Totdat duidelijk werd dat die mannen in het eerste uur dat ze geland waren met speren gedood waren. De missie was mislukt, zou je zeggen. Maar hier is het verhaal van Elizabeth Elliot, zoals ze toen heette. Haar man was gestorven, omgekomen. Ze was radeloos. Ze had net een klein kind, 2 jaar oud, een dochtertje. Haar hele leven stortte in en ze zocht troost bij God. En hoe kan dat nou? Enige jaren later, door de kracht en de genade van God, was ze een inwoner geworden van het Auca-dorp en sliep ze in een hangmat en leefde ze met deze Indianen. Ze heeft haar leven werkelijk helemaal losgelaten. En deze mensen hebben Jezus leren kennen zoals alleen mogelijk was door deze heroïsche daad van zelfverloochening van deze vrouw. Elizabeth Elliot is vele jaren later opnieuw getrouwd. Een lieve man, een theoloog. En 3,5 jaar later sterft hij aan kanker. En ze vertelde een verhaal. En ze zei, voor mij is de definitie van lijden dat je iets hebt wat je niet wilt hebben. Of dat je iets niet hebt wat je zo graag wel had willen hebben. En God geeft je niet altijd wat je hebben wilt. En hij laat het lijden toe. Sterker nog, Hebreeën 5 verzacht, hoewel hij de zoon van God was, heeft hij toch gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen hij heeft geleden. Ze heeft zich vastgebeten in die woorden en gezegd, Heer, als u, als zoon van God, gehoorzaamheid moest leren uit lijden, wie ben dan ik om te zeggen, ik wil dat lijden niet? Johannes 13, vers 16 zegt, een dienaar is niet meer dan zijn heer en een gezant niet meer dan die hem gezonden heeft. Ze zei, ik kan toch niet boven mijn heer gaan staan. En dat lijden heeft een mildheid in haar uitgewerkt, maar ook een passie. En God heeft het zo geweldig gebruikt, die hele Aukastam is tot geloof gekomen. Omdat zij niet in haar lijden bleef zitten. En geprobeerd heeft alles te doen om de pijn te verzachten. Maar ze heeft als het ware het lijden omarmd als iets waarmee ze meer mocht lijken op Jezus. Die ook het lijden heeft omarmd. Denk je niet dat Jezus dolgraag van dat kruis af was gekomen? Hebben ze niet tegen hem gezegd, als u de Zoon van God bent, kom dan van dat kruis af en dan zullen we geloven. Hoe graag had Jezus dat gedaan? Wat hield hem aan dat kruis? Zijn liefde voor jou en mij. Kunnen wij het lijden in ons leven ook omarmen en zeggen, alles in mij zegt, ik wil dit niet. Maar als u, Heere, dit van mij vraagt, niet mij wil, maar uw wil geschieden. Johannes hoofdstuk 15. Johannes hoofdstuk 15 vers 18. Als de wereld u haat, weet dat zij mij eerder dan u gehaat heeft. Als u van deze wereld zou zijn, zou de wereld het hare lief hebben. Maar omdat u niet van de wereld bent, maar ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat de wereld u. Herinner u het woord dat ik gezegd heb, een dienaar is niet meer dan zijn heer. Als ze mij vervolgd hebben, zullen zij ook u vervolgen. Als zij mijn woord in acht genomen hebben, zullen ze ook het uwe in acht nemen. Maar al deze dingen zullen zij aan u doen, omwille van mijn naam, omdat zij hem niet kennen die mij gezonden heeft. Jezus troost zijn discipelen en zegt, het is niet omdat je iets verkeerds gedaan hebt, dat je moeilijkheden in je leven ervaart. Het is juist omdat je in mijn wil wandelt, dat je moeilijkheden ervaart. Het is het teken dat de wereld jou niet herkent als van haar. Je moet je eigenlijk zorgen maken als de wereld jou omarmt. Als niemand op jouw werk merkt dat jij een christen bent, dan moet je je zorgen maken. Wij zijn geroepen om anders te zijn. En de een, zoals hier staat, die zal dat aannemen en de ander die zal dat afwijzen. De reacties zullen verschillend zijn. Sommige mensen die respecteren dat je gelooft tot in het diepst van je wezen. En anderen zeggen, je bent het spoorbijster. Heb jij de goedkeuring van die mensen nodig? Zijn wij geroepen om met mensen naar hun zin te maken? Kon Jezus het iedereen naar zijn zin maken? Als het Jezus al niet lukte, zou het jou dan wel lukken? De wereld haat ons, maar het goede nieuws is, dit is niet ons thuis. We zijn op doorreis. Ruim een week geleden kwam minister Arie Slob van de ChristenUnie in het nieuws. Hij wilde een lans breken voor protestantse scholen, een handjevol scholen, ik geloof een stuk of acht, waarvan er enkelen in het inschrijfformulier van de ouders voor nieuwe leerlingen een veldje hadden staan. Wijst u als ouders van dit kind een homoseksuele leefwijze af, ja of nee? En Arie Slob probeerde te zeggen, gebaseerd op de vrijheid van onderwijs, moet ook deze vorm van onderwijs, waarin die Bijbelse normen en waarden worden uitgedragen, gerespecteerd worden. Ik steun die scholen dat zij zo'n vraag stellen aan ouders. En de media en de regeringspartijen stonden op hun achterste benen en zeiden, jij bent een minister onwaardig, want jij veroordeelt mensen die homoseksueel zijn en je ontzegt hun de mogelijkheid om naar die school te gaan. Dat is liefdeloos. Dat is intolerant. Dat is ouderwets. Dat is extreem. Deze termen werden gebruikt door diverse nieuwssites. Het merendeel van die scholen heeft die vraag nooit gesteld aan de ouders. Maar het beeld dat gecreëerd wordt in het nieuws is dat al die protestantse scholen in de Bijbelbelt intolerant, extreem, wettisch zijn. Alsjeblieft, laat je oren niet te veel hangen naar wat het nieuws zegt. En vooral niet op de manier waarop het nieuws de dingen brengt. Als je het nieuws leest en het maakt je moe of verdrietig, ga ermee naar God. Alsjeblieft, doe dat. Heer, wat moet ik hiermee? Is dit waar wat ik hier lees? Ik heb de indruk dat enkele scholen ouders deze vraag gesteld hebben, omdat ze daarmee de bedoeling hadden de christelijke leerstellingen in de school te beschermen. Om ouders voor de keuze te stellen of deze school wel of niet past bij het gezin. Juist om te voorkomen dat kinderen en hun ouders, als ze heel anders denken over die dingen, zich niet prettig voelen op die school, omdat die school anders denkt. Het is maar net hoe je het ziet en het is maar net hoe je het uitlegt. En het is ook maar net met welk motief een school kiest om bepaalde vragen aan ouders te stellen. Maar laat ik eens heel kritisch de vraag stellen. We hebben ook in dit land islamitische scholen. Zouden die zo makkelijk een christelijk of een joods kind als leerling aannemen? Of zouden ze zeggen dat past niet in ons islamitische profiel? Het nieuws kan bepaalde dingen heel erg uitlichten. Of op een bepaalde manier verwoorden. En mensen worden gekwetst door wat in het nieuws gezegd wordt. Laten we bidden voor onze ministers en in het bijzonder hen die proberen de waarde van Gods woord te verdedigen. En of ze het altijd even handig doen, is de vraag, maar het zijn ook maar mensen. En ik kan ook hier dingen zeggen op een manier dat je achteraf zegt, Jorim, dat had je anders moeten doen. En dan hoor ik het heel graag. Want ik wil ook leren. Maar we hebben elkaar nodig. Laten we niet te snel veroordelen. De staatkundige gereformeerde partij wilde geen vrouw op haar kieslijst. En jaren geleden werd dat zo'n hot issue dat het zelfs op Europees niveau werd uitgevochten. Ik liep afgelopen week langs de snelweg over dat fietspad met al die bomen, waar ze nu ook die zonnepanelen hebben aangebracht. En daar stond op een van de taluten op het beton, Death to Religion. Ik kon op twee manieren naar die tekst kijken. Ik kon zeggen, ik voel me aangevallen als christen. Of ik kon zeggen, daar ben ik het mee eens. Weg met religie. Het gaat om relatie. Hoe reageer je op datgene wat bij jou binnenkomt? Jezus liet zich niet uit het veld slaan door mensen die hem bij voorbaat afwezen of met een vooringenomenheid probeerden hem een strikvraag te stellen. Maar hij stelde ze gewoon een wedervraag. Jezus werd gevraagd, denkt u dat de bediening van Johannes de Doper uit mensen was of uit God? Dat was de vraag die Jezus stelde. Wat was de vraag ook alweer die aan Jezus werd gesteld? Met welk gezag doet u deze dingen? Jezus had namelijk net het tempelplein schoongeveegd en alle handelaren eruit gestuurd. Met welk gezag doet u dat? En Jezus zei, ik wil graag antwoord op die vraag geven, maar dan mag ik ook eerst even een vraag stellen. Wat Johannes de Doper deed, deed hij dat uit zichzelf, uit mensen, of was dat van God? En nu werd de vraagsteller voor hetzelfde dilemma gesteld als Jezus zelf. En het grappige was, degene die de vraag stelde, werden bang. Ze zeiden, als we zeggen dat Johannes de Doper uit mensen is, dan zullen de mensen die hem volgen, en dat waren er veel, heel boos op ons worden. Maar als we zeggen, Johannes de Doper die is door God gezonden, dan zal Jezus waarschijnlijk zeggen, waarom hebben jullie hem dan niet gevolgd? We weten het niet, Heer. En dan zegt Jezus, nou dan zeg ik je ook niet met welke bevoegdheid ik jullie tempel heb schoongemaakt. Dat is wijsheid. En die heb je niet uit jezelf. Jezus zei, als je voor het hoge recht wordt gebracht, vraag je niet van tevoren af wat je zeggen zult, maar de Heilige Geest zal het je te binnen brengen. En Paulus zegt in Colossense, je spreken moeten allen tijden aangenaam zijn, niet zouteloos, en je moet weten hoe je aan ieder het juiste antwoord moet geven. Ik was zo blij 2 jaar geleden dat er een uitzendkracht op mijn werk was van Marokkaanse afkomst die mij het vuur aan de schenen wilde leggen over mijn geloof. Dankzij hem heb ik eens even heel kritisch gekeken wat ik geloof ik nou eigenlijk en waar staat het allemaal in de Bijbel. Dat was voor mij... Hij was als het ware oefenmateriaal voor mij. Ik weet nog dat er een Jehovah aan mijn deur kwam en die wilde me het blaadje geven van het wachttorengenootschap. Dus ik ging dat doorbladeren. En sommige dingen was ik het mee eens en andere dingen niet. En andere dingen, wat lees ik hier nou? Ik zou je zeggen, ik heb een fantastische ochtend met de Heer gehad. Ik ben lekker in het woord gaan kijken en gaan onderzoeken, wat is het wel, wat is het niet. Dus ik kwam de volgende dag in Ichtus en ik zei tegen Arie, ik heb een plaatje van die Jehova's gelezen en ik heb toch zo'n goede tijd met de Heer gehad. En hij schrok een beetje, hij denkt, wat moet ik daarvan denken? Maar dit is de essentie. Wij zijn geroepen om in deze wereld te staan en in gesprek te gaan met mensen die heel anders denken dan jij en ik. En ik zou je zeggen, als de Heilige Geest in je woont, dan gaat het borrelen. En je krijgt het verlangen om dat gesprek met die mensen aan te gaan. En het is goed voor je geloof, het maakt je sterk. Er zijn heel veel mensen die geloven helemaal niet in een God. Atheïsten, die proberen alles te doen om de Bijbel weg te zetten als een sprookjesboek. Misschien heb je ook wel eens met zulke mensen gesproken. Dus jij wou zeggen dat je daarin gelooft? Dat iemand met een stok op het water slaat en dat water gaat opzij? Geloof je nou zelf? Heb je een gaatje in je hoofd? Ja. Heb je wel eens gelezen in de wet van Mozes? Die Joden, die hebben genocide gepleegd. Die hebben hele steden uitgemoord. En dan zeg je tegen mij, God is liefde. Aha. Weet je dat die hele Bijbel is gewoon een boek dat draait om mannen. En die onderdrukken de vrouwen, en die vrouwen die mogen niet praten in de kerk. Dat soort opmerkingen. Laat je niet uit het veld slaan en ga je niet verdedigen. Stel vragen aan die mensen. Laat ze zelf maar eens wat dieper nadenken. En misschien moet je zelf ook wel eens je afvragen, ja, hoe zit dat eigenlijk? Het kan een enorme stimulans zijn, dus... Ik vind het persoonlijk ontzettend dodelijk saai om een bijbelleesrooster te volgen. Dat vind ik helemaal niks. En het is me zelfs nog nooit gelukt om 1 keer van kaf tot kaf de Bijbel door te lezen. Want halverwege het lezen van een boek is mijn nieuwsgierigheid zo gewekt om wat daar staat op te zoeken in andere bijbelboeken, dan ben ik de draad al lang kwijt. Ik vond vroeger het vak geschiedenis ook een dodelijk saai vak. Dan moest je allemaal jaartallen uit je hoofd leren en namen van mensen die... Nou ja, ik vond sommige namen net tuinkruiden. Basilicum en oregano. Zo klonk het in mijn oren. Ik vond het helemaal niks, geschiedenis, saai vak. En nu ik er wat meer van geschiedenissen weet, en je begint wat aanknopingspunten te krijgen en verbanden te leggen, en je denkt, hey, het lijkt of de geschiedenis zich herhaalt. Wat we nou meemaken, dat lijkt wel op vroeger. En ineens gaat het voor je leven en je gaat het napluizen. En je denkt, goh, had ik maar beter opgelet op school. Ja? Herken je dat? Dat zou de drijfveer moeten zijn waarmee je de Bijbel leest. Het is een levend boek en niet een spoorboekje. Er staan geen zwart-witte antwoorden in op je vragen. En als iemand jou de vraag stelt, dus jij gelooft in God en dat die liefde is, waarom is er dan leed in de wereld? Zo'n antwoord ga je in de Bijbel niet vinden. Er zijn geen goedkope antwoorden. Er zijn geen zwart-wit nummertjes die je kunt volgen in je Bijbel. En dan weet je hoe je bij dat antwoord uit moet komen. Want als we dat zouden hebben, dan zouden we allemaal van die fariseeërs worden die elkaar de oren wassen. Maar Jezus zegt, ga elkaar de voeten wassen. Dat is heel wat anders. We leven vandaag de tijd in een tijd dat er veel kerkleiders opstaan die de leringen van Jezus verlaten. De spanning, altijd maar je moet verdedigen tegenover de wereld, het wordt ze te veel. En ze hebben ook het idee dat als je zo radicaal de woorden van Jezus spreekt, dat je iedereen de kerk uitjaagt. En dat je maar beter iets kunt vertellen wat prettiger klinkt. De Lutherse kerk in Duitsland heeft op het hoogste niveau overwogen om te zeggen, laten we de boeken van het Oude Testament maar uit de kanon schrappen en zeggen, dat is niet meer gezaghebbende schrift voor een christen vandaag de dag. Als je dat soort dingen hoort, dan slaat toch de schrik om je hart. De eerste 150 jaar hadden christenen helemaal geen Nieuw Testament. Ze hadden alleen maar het Oude. Waren ze minder christen dan wij? Wij moeten heel de Bijbel leren kennen, van kaft tot kaft, want alles hangt met elkaar samen. Er zijn kerken die bij het woord huwelijk niet langer denken aan het beeld van Christus en zijn gemeente. Een verbond tussen een man en een vrouw. Het begin van een stichting van een gezin. Ze zeggen het huwelijk, dat is een basisrecht voor elke burger, ongeacht je geaardheid. Het sluipt erin. En voordat je het weet, denk je in bepaalde opzichten net zoals de wereld. Maar dat moeten we niet willen, lieve mensen. We moeten steeds terugkeren naar het woord van God. Daar ons aan vasthouden. Hoe mooi sommige dingen ook klinken die in de kerk gezegd worden, het is niet altijd de waarheid. Het is niet altijd de wil van God. In China is een grote staatskerk en die wordt geen strobreed in de weg gelegd. En die vertelt een zwaar afgewaterd evangelie, waar een hindoe absoluut geen aanstoot aan zou kunnen nemen. Maar er is ook een verdrukte kerk in China. Een kerk waar mensen zeggen, ik riskeer dat ik gearresteerd word, maar ik ga naar deze bidstond, want ik heb het woord van God nodig en ik heb het nodig dat er met me gebeden wordt. Dat is de ware kerk van Jezus Christus. Er zijn vleeselijke kerken waar leiders graag praten over vrede en welvaart. Kerken waar ze zoveel geld hebben dat ze niet weten waar ze het aan moeten uitgeven. Kerken die er niet in geslaagd zijn om mensen tot volgelingen van Jezus te maken. Dit soort kerken ondervindt zelden tot nooit vervolging. Maar Jezus zegt in Matthäus 5, zalig ben je wanneer ze liegend allerlei kwaad van je spreken. Zalig ben je wanneer je hongert. Zalig zijn mensen die vervolgd worden. Zalig ben je wanneer je merkt dat er worsteling is in jouw geloofsleven. Dat betekent dat je werkelijk bezig bent met essentiële zaken waar de vijand zich druk om maakt. Daarom geloven we hier in onze gemeente dat iedere volgeling van Jezus zich laat dopen in water om zijn oude leven af te leggen. En dat hij ook gedoopt wordt met de Heilige Geest, zodat zijn opgeruimde huis niet leeg staat, maar vol is. God heeft zijn Heilige Geest gegeven zodat je de genade en de kracht ervaart om te leven zoals God het bedoeld heeft. Want dat kunnen we in eigen kracht niet. We kunnen ons gedrag een tijdje lang in toom houden, maar vroeg of laat komt onze ware natuur toch naar buiten. En alleen de Heilige Geest van God kan ons van binnenuit veranderen en ons maken dat we lijken op Jezus. Amen. Dietrich Bonhoeffer, wie heeft wel eens van hem gehoord? Het was een kerkleider en een verzetstrijder die heeft geprobeerd om samen met anderen een moordaanslag te plegen op Adolf Hitler. Dat is niet gelukt en Bonhoeffer kwam in de gevangenis terecht, in een nazi-gevangenis, en heeft er jaren gezeten. En hij was verloofd en hij hoopte ooit nog met zijn vrouw te kunnen trouwen, maar vlak voor het einde van de Tweede Wereldoorlog is hij gestorven. Hij heeft het einde van de oorlog niet meegemaakt. Maar wat was het vuur dat in zijn hart hem brandend hield? Hij schreef in een brief in 1944 aan Eberhard Bethge: er bestaat een vervuld leven ondanks veel onvervulde verlangens. Dat waren geen goedkope woorden van iemand die hoopt dat het waar is wat hij zegt. Dat was iemand die alles was kwijtgeraakt en toch kon zeggen: dat is het vervulde leven, want ik sta in het centrum van Gods wil op dit moment. Ik lees voor uit Johannes 6, hoef je niet op te zoeken. Jezus dan zei tegen de 12: wilt u ook niet weggaan? Simon Petrus antwoordde hem en zei: Heere, naar wie zullen wij heen gaan? U hebt woorden van eeuwig leven. Ik heb nooit woorden van leven gevonden, ergens anders dan bij Jezus alleen. Zijn woorden wegen zwaarder dan het universum zelf. Als hij iets zegt, dan is er niemand die dat kan weerspreken. Mijn laatste vers. Ik weet dat ik er heel veel heb gepakt. Markus 4, vers 20. En dit zijn zij, bij wie in de goede aarde gezaaid wordt. Zij horen het woord en nemen het aan en dragen vrucht. De een 30 en de ander 60 en de ander 100-voudig. Zie jij vrucht in je leven? Zien anderen vrucht in je leven? Wat is dat voor vrucht? Is dat je een ander karakter krijgt? Dat je niet meer alleen met jezelf bezig bent, maar echt een zegen wordt voor mensen om je heen. Wat voor vrucht is dat? Dat je bepaalde dingen die je normaal vond, ineens niet meer normaal vindt. En zegt: dat trekt me niet meer zo. Ik weet nog goed dat ik vroeger ontzettend veel soapseries volgde op tv en misdaadseries. En een van die misdaadseries, daar zag je ook echt de doden liggen en het bloed en alles erbij. En ja, heel erg uit expliciet geweld. En ik vond het spannend. En ik maakte mezelf wijs. Ja, dat is toch leerzaam? Ik vind het altijd leuk. Kijken of ik die misdaad sneller opgelost krijg dan dat het in de aflevering zelf duidelijk wordt. Een soort geheugentraining of zo. Totdat ik ineens merkte, ik voel me niet meer happy. Ik had ernaar gekeken en het bleef in mijn hoofd malen. En ik had het gevoel dat Jezus van mij vroeg: wil je dat loslaten? En ik zeg dit nu helemaal vanuit mezelf, hè? Ik zeg tegen niemand hier: stop met kijken naar dit of naar dat. Ik geloof dat God zelf je dat moet zeggen. En niemand anders. Ik ga tegen niemand zeggen: stop met roken. Als God tegen jou bepaalde dingen zegt, dat hij zegt: dat heb ik liever niet dat je dat doet, dan weet ik ook dat hij je daarbij gaat helpen. Nou, dat wat betreft het zaaien in je eigen leven. Maar wij mogen ook zaaien in andermans levens. En wat hebben we geweldig zaad gekregen. Het mooiste wat je een ander kunt geven zijn de woorden van Jezus. En je kunt ook je eigen verhaal vertellen wat jij met hem hebt meegemaakt. Dat betekent getuige zijn. Getuige zijn, dat betekent je hebt iets gezien en je vertelt ervan. Je legt een getuigenverklaring af. Je kunt niet vertellen van iets wat je niet zelf hebt meegemaakt. Dan ben je geen getuige. Dan vertel je gewoon, ja, die ander heeft dit en dat meegemaakt. Maar niks komt zo goed aan als datgene wat je zelf hebt meegemaakt. En vertel dat gewoon. Vraag Jezus of hij je de weg wijst naar vruchtbare aarde. Heer, breng mensen op mijn pad die zoekend en verlangend zijn. En er zijn heel veel mensen op zoek. Er zijn ook heel veel mensen niet op zoek. Er zijn ook heel veel mensen die zijn wel op zoek, maar niet daarnaar. Maar met de hulp van God ga jij in contact komen met mensen die op zoek zijn. Bereid je voor in gebed. Misschien legt God het zelfs al op je hart dat je zegt, ik laat een maaltijd staan. Ik ga bidden voor die en die persoon, want ik heb het gevoel dat ik met hem in gesprek moet gaan. En als je gaat vasten, dan word je zwak van jezelf en dan komt er meer van Gods kracht door je heen. Ja, maar ik weet niet zo goed hoe ik het evangelie moet uitleggen. Misschien oefen je te weinig. Misschien heb je te weinig gesprekken gehad met andere mensen. Het kan ook zijn, als je het evangelie niet simpel kunt uitleggen, dat je het zelf misschien nog niet helemaal begrepen hebt. Dat kan. Als je iets niet op een simpele manier kunt vertellen, misschien heb je het dan zelf nog niet volledig begrepen. En zorg dat je hart zo overloopt dat je niet anders kunt dan erover praten. Nou, dat kan niemand anders voor je doen, zelfs de Heilige Geest niet. Je moet zelf zorgen dat je gevuld blijft. De Heilige Geest wil je vullen, maar het is in jou om je te laten vullen. Amen. Heer Jezus, aan het eind van deze dienst wil ik u vragen dat alles wat we uit uw woord net hebben gelezen en alles wat ik daarover heb gesproken, dat datgene wat van u was, wortel mag schieten in onze harten. En dat alles wat mensen heeft aangesproken deze ochtend in hun hart, dat ze daarmee met uw genade aan de slag mogen gaan deze week. Ik bid, Heer, dat u dit woord wilt versleutelen, dat het niet geroofd wordt door de vijand. En ik bid ook voor de mensen die thuis deze boodschap horen, dat ze ook in hun binnenkamer zullen gaan met u. En zo zegenen we het woord, dat het mag volbrengen waartoe het gezonden is. En dat het vrucht mag dragen, 30, 60 en 100 fout. En we danken u, Heren, dat we aan het einde van deze dienst zo elkaar mogen zegenen in de naam van de Vader, in de naam van zijn Zoon Jezus en in de Heilige Geest. Wees gezegend in Jezus' naam. Amen. Laten we nog het lied Jesus at